Even kijken hoor, ik moet natuurlijk even beginnen. Nou, Laura, wat leuk dat je er bent. Je bent gewoon de allereerste gast in deze podcast-interviewreeks. Ja, ik ben ontzettend benieuwd naar hoe jij van ideeën naar uitvoering komt. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar ik dacht eerst denk ik wel leuk voor de mensen die luisteren. Hoe ik jou ken en wie je bent. Ik ga je zo meteen zelf ook nog vragen om wat te vertellen over jezelf. Maar laat ik eerst vertellen wat ik van je weet en waarom ik heel graag jou wil interviewen en wil weten hoe jij werkt. Ik ken jou al jaren van social media, een beetje zo links en rechts. Niet dat ik je voluit volgde, maar dat is veranderd zo'n 1,5 jaar geleden. Want jij was met je man, met KL, op wereldreis. En dat vond ik heel leuk om te volgen. Op Instagram was ik je weer op het spoor gekomen. Dat volgde ik met heel veel plezier. Maar er was nog iets. Ik had het idee op een gegeven moment van ik wil met iemand wekelijks graag zoomen of praten over ondernemen. En iedere keer popte jij in mijn gedachten op. En dat vond ik heel gek, want wij hadden eigenlijk nog nooit heel veel contact gehad. Af en toe stuurden we wel eens een keer een DM in Instagram als reactie op elkaar stories. Maar nooit echt heel uitgebreid gepraat. En toch op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga het gewoon vragen. Want als dit iedere keer terugkomt, moet ik dat doen. Ik vond het wel een beetje spannend. Want ik dacht, ja, misschien denk je, wat is dat nou weer voor een raar mens. Maar ik dacht, nou ja, dat is het allerergste wat kan gebeuren. Dat je dat denkt, dus laat ik het toch maar doen. En jij reageerde heel enthousiast. En vanaf toen zijn we samen iedere week gaan zoomen. Inmiddels was jouw wereldreis door het hele pandemie gebeuren afgebroken. En zat je bij schoonouders in Frankrijk. We hebben daar wekelijks gezoomd. En in de zomer verhuisde jij weer terug naar Amsterdam, waar ik ook woon. En zijn we die Zooms eigenlijk voort gaan zetten aan de keukentafel. En zaten we ook min of meer wekelijks een dag met elkaar aan de keukentafel. En ben ik bij jou, want dat heb ik nog helemaal niet verteld wat je doet, improvisatietheaterlessen gaan volgen. Want jij bent improdocent, daar help je ook andere mensen mee, improspelers om improdocent te worden. En je hebt een gezelschap en vlogtheater. En waarom ik graag met jou wil uitpluizen hoe jouw proces, je creatief proces werkt, is omdat jij altijd heel creatief bent in de dingen die je verzint. Ik heb het gevoel dat jij dingen zomaar uit je mouw schudt, maar dan ook meteen de meest beste ideeën. En dat je een combinatie hebt van doelgericht werken en improviseren. Maar dat gaan we wel ontdekken of dat er zo is. Dus
klopt. Nou, wat een intro. Ja, daar zat, geen fout woord in. Ja, dat klopt. Ja, en ergens heel leuk. Ik realiseer me hoe stoer het is om inderdaad als je een gevoel bij iemand hebt van ik weet niet waarom, maar ik vind deze persoon interessant. Of ik weet niet waarom, maar ik blijf deze persoon maar volgen. Dat je dan daarop doorgaat. Hè? Want dat voor mij voelde het toen jij dat bericht stuurde, dat ik echt zo dacht, ik was echt een beetje jaloers op hoe stoer dat was.
Ja.
Want ik had dat ook wel bij jou willen doen. En dat deed ik niet. Dus ik was super blij dat jij dat deed. En volgens mij waren we ook heel snel, jij zei, zullen we iets van accountability partners? En dat ik meteen zo, nee, dat niet. Maar wel iets anders. Jij stelt een hokje voor en we gaan juist dat niet doen. We gaan juist kijken, eerst maar eens gewoon met elkaar videobellen. Kijken wat er gebeurt.
Yeah. Ja, wat ik heel leuk vond, is jij zei ook, nee, ik heb al een accountability partner. En dan heb ik weer iemand waar ik iedere week aan moet vertellen wat ik niet allemaal heb afgekregen. En toen je dat zei, dacht ik, oh ja, dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil inspiratie en dingen uitwisselen en niet nog een soort van, ja, ik bedoel, dingen die je niet afkrijgt, daar krijg ik zelf al een slecht gevoel van. Dat wil ik eigenlijk niet samen met iemand delen, maar meer juist, nou ja, dat waar je energie van krijgt en inspiratie van krijgt. Ja, leuk. Hey, en misschien wel even goed om te vertellen, wat is improvisatietheater? Want dat weet ook niet iedereen, denk ik.
Nou ja, improvisatietheater is theater wat je niet voorbereidt, maar wat spelers ter plekke verzinnen. Er zijn heel veel verschillende vormen van. Dus je kan, we hebben het wel eens over short form. Dat zijn meer de games, zoals je die zou kunnen kennen van de lama's of Whose Line Is It Anyway. Dat zijn allemaal van die zijn dan voor tv gemaakt. Maar dat is wel een beetje het idee van short form. En dan zit er een heel scala aan verschillende vormen. En er is bijvoorbeeld ook long form, waarin je bijvoorbeeld een drie-acter improviseert. Gewoon 1,5 uur. niet voorbereid, maar ter plekke een toneelstuk maken wat dus een toneelstuk is, maar dan dus zonder script. En dat is een beetje in de richting van, als je wel eens De Vloer Op hebt gezien, dat is een beetje zo die stijl. In De Vloer Op zijn het alleen losse scènes, maar dat is een tv-programma waar dan inderdaad ook acteurs ter plekke horen. Jij bent de moeder van die en dit is jullie dilemma. Nou ja, en het soort improvisatietheater wat ik doe, ik ben begonnen in meer shortform, dus in de games. En die zijn ook heel vaak inderdaad heel grappig, heel spontaan. En je zegt ineens iets. Nou, dat, Marieke, jij kent dat uit de eerste lessen van improvisatietheater. Je weet soms niet wat je gebeurt. En ik ben de laatste aantal jaren veel meer bezig met theatraal maken van improvisatietheater. Dus hoe kunnen we iets op het podium zetten wat niet voorbereid is, maar wat toch heel erg overkomt als theater. In het werk wat ik doe, ik leer andere mensen hoe je improvisatietheater maakt wat op een podium komt te staan. Dus zeg maar voor, ik noem dat voor de kunst van improvisatietheater. Maar het hele idee van improviseren, namelijk ergens instappen zonder een plan, daar komen zoveel vaardigheden bij kijken dat ik die heel vaak ook gebruik in andersoortige trainingen. Dus naar bedrijven of naar mensen die niet per se podium op willen. Van ja, wat gebeurt er nou met je als ik je een improvisatietheateroefening geef? En wat kan je daarvan leren? Dus dat is zeg maar een ander deel van werk. Wat ze dan noemen toegepaste improvisatie. Dus de lessen van improvisatietheater toegepast in het om beter te werken of leuker te leven.
Ja, interessant. Ik kende die term wel, toegepaste improvisatie. Maar ik wist nooit wat het betekende. En ja, heel interessant, want ik volg dus... Nou ja, we hebben één... noem je dat een seizoen? Nee, één trimester.
Blok?
Eén blok. Ja. Eén blok impro-lessen gehad. Gedeeltelijk door de lockdown. Tussendoor afgebroken. En nu helaas moeten we wachten tot we weer kunnen beginnen. Maar ik vond dat ook echt zo ontzettend leerzaam voor mijn leven en voor mijn werk. Omdat je echt leert om inderdaad, zoals je zegt, te werken zonder plan. En nou is dat iets wat ik heel graag doe, maar ik merk nog hoe moeilijk ik het vind om niet te gaan sturen. Dat als iemand, want jij geeft dan bijvoorbeeld een opdrachtje of iemand anders geeft een bepaalde suggestie en daar ga je dan mee spelen. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat ik de eerste helft van een zin doe en iemand anders maakt die zin af. En dan is het heel lastig om niet te gaan sturen wat die ander moet gaan zeggen. En helemaal los te laten dat wat die ander zegt iets compleet anders is. En ja, ik heb daar al heel veel hele waardevolle lessen uit geleerd om toe te passen op het leven. Maar ook bijvoorbeeld nu, op deze podcast. Om gewoon maar te beginnen en te kijken waar het uitkomt. En het niet helemaal al van tevoren uit te gaan zitten stippelen en bedenken. En, want daardoor kom je eigenlijk veel makkelijker in beweging.
Ja, ik ben een beetje per ongeluk in improvisatietheater gerold zelf. En ik denk echt dat het een soort blessing in disguise was. Want ik identificeerde me als een control freak. Ja. En dat kan in improvisatietheater niet. En dus denk ik dat het dan op mijn pad gekomen is van, leer jij dat maar eens even af. Ja. En het is echt niet zo dat ik nou mijn hele leven alleen maar in het moment en ik kijk wel wat er gebeurt. Want dat is ook echt niet zo. Maar ik heb gewoon heel, en nog steeds hoor, dat ik gewoon heel veel leer van improvisatietheater. Het is niet minder. Er komen niet minder goede ideeën uit als je in het moment iets zegt. Of als je het niet heel goed hebt voorbereid. Het enige is, er is iets meer risico. Dus als wij samen iets voorbereiden, dan denken we meer controle te hebben. Maar er gebeurt iets anders op het moment dat je meer in het moment... Wij hebben geen agenda voor dit gesprek nu. Dat is een ander soort gesprek dan wanneer wij van tevoren een soort van het heel 10 punten van we gaan dit af. Wordt het een beter of minder gesprek? Ja, dat weten we nog niet.
Wat is dan de toegevoegde waarde ervan? Wat voor jou? Wat is de toegevoegde waarde in dat improviseren?
Ik zie zowel bij mezelf als bij anderen veel meer creativiteit. En dat betekent dat dus wat je namelijk van tevoren echt in je hoofd kan bedenken, dat is binnen datgene wat je al kent en wat je je kan voorstellen. Maar op het moment dat je... Dus stel bijvoorbeeld dat voorbeeld wat jij nam van iemand anders doet de eerste helft van de zin en jij maakt die zin af. Dan kan er soms heel verrassend zijn hoe je wat je zegt als je die zin moet afmaken. En dan zie ik bij anderen en bij mezelf soms echt de verrassing van... wow, ik wist niet dat ik dat kon zeggen. Of dat ik zo grappig kon zijn. Of dat ik uit het niks ineens aan het rijmen ben. Dus die verrassing is super creatief, is heel onverwacht. Dat is een ander stukje van je hersenen dan wanneer wij met z'n tweeën gaan zitten. Wat is het beste einde van deze zin? En laten we daar eens 20 minuten lang heel diep over nadenken.
Ja, ja. Ik moet ook denken aan improvisatietheaterlessen bij jou. Heb ik dat ook al een paar keer meegemaakt. Dat ik compleet verrast ben door wat eruit komt. Dat ik moet bijvoorbeeld denken aan, we waren twee voetballers. De ander waarmee ik speelde en ik. En op een gegeven moment deed ik een of andere kick. En de ander zei ook, het kwam er zo overtuigend uit. En ik was ook zelf helemaal verrast. Want ik ben echt heel onhandig. En ik kan niet hoog schoppen. Maar ineens kon ik dat dan wel. Maar ik heb ook vroeger een cursus filmacteren gedaan. Daar was ik echt heel slecht in. Vond ik echt heel erg moeilijk. Dus het kan zijn dat in die vrije vorm van improtheater er ineens dingen uitkomen die bij mij in zo'n gestructureerde vorm er niet uitkomen. Dat vind ik super boeiend.
Ja, ja, ik denk een van de dingen waar ik zelf constant opnieuw aan het leren ben is... dat je het bezig zijn met... het feit dat jij bijvoorbeeld zegt, ik was er heel slecht in... dat betekent dat dus ergens in die cursus er iets aangewakkerd is bij jou... waardoor je dat ging beoordelen en veroordelen. Van, oh, deze persoon in de les is heel goed hierin... en ik ben er gewoon slecht in. Of ik ben slecht in dat stukje. En wat ik bij Impro heel erg geleerd heb... en nogmaals echt wel opnieuw weer moet leren... elke jaar opnieuw, van... als je bezig bent wat goed is of wat slecht is, dan zit zoveel oordeel op. Dat is een beetje een demper op je creativiteit. Ja. Als jij niet bezig bent met dit wordt echt de grappigste scène tussen twee voetballers ooit. Dat, als je dat erbuiten kan laten, dan wordt het misschien ook wel een van de grappigste scènes die je ooit hebt gezien. Maar bezig zijn met wat goed is en wat niet goed is, dat... oh, verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk om proberen goed te zijn.
Ja, ja, want laten we dat ook meteen eens naar werk trekken. Want nu lijkt het te gaan over een grappige scène waarin ik een voetballer speel. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Of niet alleen maar om. Dat is trouwens echt ontzettend leuk. Ik zou iedereen aanraden, want het is zo ontzettend veel plezier. En zeker in die hele coronatijd waarin ik de verrassing en het plezier wel heel erg mis, was dit echt iedere week mijn hoogtepunt. Dus ik wil het improtheater niet wegdoen als iets wat niet belangrijk is. Maar ik denk dat het ook, als je doortrekt naar het werk, het nog zoveel meer is dan alleen maar een leuke scène spelen. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, die vertaalslag, dat is, daar kan je voor kiezen om die te maken. Dat doet niet per se iedereen automatisch, dat hoeft ook niet. Maar ik heb zelf inderdaad, doordat ik... bijvoorbeeld door minder bezig te zijn met... speel ik nu een goede scène? Of is dit nu een goede show? Dan train je ook het stukje van doorzetten zonder oordeel. Dus gewoon opkomen dagen. Just show up, wordt er heel veel gezegd in improvisatietheater. En dat bijvoorbeeld... nou ja, ik ben dan zelf een nieuwsbrief aan het schrijven. En er zijn echt wel weken dat ik denk... nou, ik zou niet weten waar ik over moet schrijven. Of wat kan ik niet een week overslaan? Maar just show up is, dat is heel, dat is echt een training. En dat betekent dus ook dat ik heb blogartikelen geschreven terwijl ik er geen zin in had. Ik heb blogartikelen geschreven terwijl mijn zelfvertrouwen heel laag was. Ik heb blogartikelen geschreven terwijl ik op vakantie was. En dat betekent dat je dus ook echt een soort van... conditie, een soort uithoudingsvermogen traint van... ja, niet bezig zijn met of het goed is of niet... opdagen. Er zijn en dan gewoon weer zijn. En dan een week erop gewoon weer zijn.
Ja, mooi. Ja, en dat doet me ook denken. Gisteren sprak ik je ook even over vandaag. En vorige week zat ik helemaal niet lekker in mijn vel. En ik merk dat ik dat nog steeds een beetje heb. Die lockdown, die begint weer een beetje te wegen. Ja, jij trekt ook al een gezicht van... En dat ik bijna zat te twijfelen of ik dit dan wel moest doen. Omdat ik merk dat ik gewoon niet zo scherp ben en gewoon niet zo blij ben. Maar toen zeiden we ook, of tenminste jij zei dat, vond ik heel fijn. Je zei, het wordt gewoon de shitty first draft en je kan hem gewoon weggooien. als het niks wordt, dan doen we hem gewoon later nog een keer. Dat is één. Dat vond ik al heel erg fijn. En toen wist ik eigenlijk al van, als ik dat ga doen, dan wordt het waarschijnlijk gewoon een uitzending die ik ga gebruiken. Vooral ook, just show up and do it. Het wordt een soort half Engels-Nederlands wat ik nu aan het praten ben. Maar dat in dat proces van het gewoon doen, ik er vanochtend ineens super veel zin in kreeg. Omdat het er stond. En voor mij is dat bijvoorbeeld een onderdeel van mijn werkproces. Ik moet gewoon een datum plannen. Iets met iemand afspreken het allerliefst. Dat iemand anders er ook bij betrokken is. En in de aanloop ernaartoe, dan verzin ik wel wat. En het is geen topplan, niet helemaal uitgedacht. Maar soms komen daar verrassend goede scènes met aanhalingstekens uit. Hè? Dat kan dus een podcast, kan een workshop, kan weet ik veel wat zijn. En soms gaat het ook wel eens wat minder goed. Maar het valt me eigenlijk best wel mee hoe vaak het niet goed gaat.
Nee, maar dat is het ook. Want het is echt een aanname van heel veel mensen dat als je iets goed voorbereidt, dat het dan goed zal gaan. En dat kan, maar dat is niet per se zo. En dat is niet per se voor alles zo. En ik denk dat we genoeg oefenen met dingen voorbereiden en dan het uitvoeren. En dat we als mensen meer mogen oefenen met wat nou als je de vaardigheden traint om in het moment te reageren, om vertrouwen te hebben, om zonder plan met zelfvertrouwen ergens toch in te stappen. Als je die vaardigheden hebt, dan geef je jezelf ook meer kans op iets verrassend, iets unieks, iets wat nog niet eerder is geweest. Dat betekent, je moet wel oefenen met oké zijn dat het ook niet goed kan zijn. Dus dit interview nu, dat jij moet oké zijn met dat het helemaal, helemaal niks wordt. Helemaal prut. Ja. Want op het moment dat je daar oké mee bent, dan openen zich allemaal deuren naar dat het ook briljant kan zijn. Of heel anders dan verwacht. Of ik sta op het podium en ik moet er oké mee zijn dat hier, 80 mensen hebben hier een kaartje betaald. En mogelijk is de eerste scène die ik speel echt helemaal ruk. Dat ik echt denk, oh, wat erg, sta ik hier en daar moet ik oké mee zijn. Niet omdat dat is niet iets wat ik probeer, maar als ik er niet oké mee ben, dan is er ook geen ruimte voor het geniale.
Maar daar kan je nooit een shitty first draft doen die je weg kan gooien. Ik bedoel, het is altijd meteen de
ja,
hoe noem je dat?
Het is het eindproduct.
Ja. Ja.
Ja. Ja, dat klopt. Dus ik moet er oké mee zijn dat niet alleen dat het slecht was, maar mensen hebben het ook nog gezien.
Ja. Ja.
Dat haal ik niet meer weg.
Maar hoe doe je dat?
Nou, een van de dingen wat helpt is dat improvisatie is niet ik alleen en de rest weet het niet. Het contract tussen spelers en publiek is dat het publiek weet dat ik het ter plekke verzin. En dat kan bijvoorbeeld doordat ik vraag, waar is de locatie van deze scène? Oh ja, in een ziekenhuis. Zij weten dat ik dat niet heb voorbereid, simpelweg omdat ik niet wist dat woord kwam, dat die locatie kwam. Dus dat is het contract, dat is de overeenkomst die we met elkaar hebben. Jullie weten dat ik het ter plekke verzin. Ik ga mijn best doen om het te laten lijken alsof het supergoed strak voorbereid is. En dat is omdat ze onderdeel zijn van het proces, is er dus ook een soort van, zou het ze lukken? Dit is wel spannend. Sommige mensen hebben het heel sterk publiek en andere mensen hebben zoiets van, laat maar zien wat je kan. Maar ze zijn onderdeel van het contract. Dat helpt.
Ik zit dan weer de vertaalslag te maken naar werk. Want dan heb je niet dat contract, maar doe je dat op een bepaalde manier ook. Zet je ook, want je gaat niet alles altijd. Is dat zo? Dat zit ik nu voor je in te vullen. Hoe doe je dat?
Ja. Bijvoorbeeld, ik weet dat omdat ik zoveel de vaardigheden heb getraind van in het moment iets verzinnen en oké zijn met dat fout kan gaan, merk ik bijvoorbeeld dat ik vind live video heel leuk, heel interessant. Dat is een hele goede manier voor mij, want ik kan daar mijn vaardigheden heel erg laten zien. Dus ik heb een keer een live video gedaan in de aanloop naar dat ik elke week een live video deed. En toen begon mijn schoonvader in de muur te boren achter mij. Was echt in het midden van een hele intelligente zin die ik aan het zeggen was. En ik wist niet waar het vandaan kwam en het was heel hard en het was echt zo wow. Dit is echt wel een van mijn beter bekeken live video's. Want je ziet mij in het moment reageren. Ik krijg het voor elkaar om er ook nog om te lachen. Ik heb achteraf er een nieuwsbrief over geschreven met een foto van mij met mijn schoonvader met de boor in de hand. Het is wat dat betreft het kunnen zien van het onverwachte als een cadeau, als interessant, als welke les leer daarvan. Ja, die vaardigheden heb ik.
Ja.
Dus ik zoek het ook op van kan ik die vaardigheden meer inzetten? Want de vaardigheden van supergoed plannen en dan heel gecontroleerd iets, een eindproduct leveren, daar zijn andere mensen waarschijnlijk beter in dan ik. Want mijn beste werk komt in het spontane.
Ja, ik vind het heel interessant. Ik herken dat ook. Ik moet bijvoorbeeld denken aan... ik was een keer gevraagd voor een workshop voor allemaal mensen in pak. Ik weet niet, mensen in pak. Dat vind ik dan spannend. Daar heb ik dan een bepaald idee bij. En dat kwam trouwens niet alleen maar door het beeld wat ik erbij had. Want ze hadden gevraagd of ik een workshop over spelen wilde geven. Dat was toen ik nog heel erg met Bureau Play bezig was. Maar het mocht niet over spelen gaan. Want dat hadden die mensen al aangegeven. We willen geen speelse dingen. Dus daar zat ik natuurlijk al een beetje door in een kramp. En ik had een of ander soort van intelligent verhaal eromheen bedacht. Wat helemaal niet mij was. En het ging ook helemaal niet lekker. En ik ging voor het eerst in mijn leven een PowerPoint geven. Dat ging natuurlijk ook helemaal niet lekker. En op een gegeven moment ging dat dus allemaal mis. En toen zei ik ook hardop van, gelukkig, het gaat mis. Nou, hier weet ik wel mee om te gaan. En toen heb ik het helemaal omgegooid en heb ik het losgelaten en heb ik het als mezelf gedaan. En later hoorde ik dat ook voor de mensen die in die workshop zaten, of het was eigenlijk niet eens een workshop, maar gewoon een hele zaal met mensen, een presentatie meer, dat het voor hun op dat moment pas interessant werd. Dus dat hele voorgeplande, daar lijk ik ook gewoon niet zo heel erg goed in te zijn. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat dan met jou zit. Of je dat altijd hebt gehad, die vaardigheid. Want je hebt nu... Hoe lang ben je al met impro bezig?
Ik ben 13 jaar met improvisatie bezig. En ik ben 18 jaar aan het lesgeven in theater en andere podiumkunsten. En ik daarvoor begon ik al toneel te spelen en dergelijke. En ik denk dat het wel belangrijk is om te vermelden dat ik... ik zat in omgevingen waar ook werd gezegd, Laura, jij bent hier slecht in. Ik dacht altijd, ik vind theater wel leuk, maar ben er gewoon niet goed in. Dus dat heb ik zeker niet altijd gehad. Ik kan nu wel achteraf zien dat de momenten waarin ik in een situatie was waar het spontaner was, ik betere dingen deed. Maar omdat ik kon goed leren, ik kon goed plannen, ik kon goed dingen voorbereiden. Dat gaf een beetje de indruk aan mezelf dat dat is wat ik goed kon. Controle houden, dat kan ik goed. Dus inderdaad, goed het boek van voor tot achter leren. Goed over alles nadenken wat nodig is voor dit feestje. Dus het feit dat ik best wel een prima planner was, of iemand die goed dingen voorbereidde, gaf mij de indruk dat is hoe ik het moest doen. Dat is hoe ik het meeste bereikte. En dat heb ik inderdaad echt via improvisatie geleerd. Van wacht even, mijn beste werk komt helemaal niet van het plannen. Mijn beste werk komt van ook echt die ruimte laten voor creativiteit. En het voorbeeld daarvan is, ik was 19 jaar toen ik begon met theaterles geven. Dus echt, nu ik erover nadenk, denk ik, wat verschrikkelijk jong. Maar ja, ik kreeg die kans. En ik zat kennelijk al in een beetje in een hoek van, ja hoor, kan ik wel. Nooit eerder gedaan, maar sure, ik denk wel dat ik het kan. En toen ben ik begonnen met theaterles geven, maar omdat ik geen enige vorm van opleiding daarin had, verzon ik oefeningen ter plekke. Ik verzon ze van tevoren, maar heel vaak paste ik ze aan ter plekke, omdat ik dan merkte, oh wacht even, dit is nu niet handig, of oh, deze leerlingen dwalen nu af. En dat is een soort van... een superpower, waarvan ik ontdekt heb dat ik dat heel erg geleerd heb door de jaren heen. Van naar de groep kijken, wat is er nodig, en dan dus daarop aanpassen. Waardoor ik bijvoorbeeld ik geef trainingen voor Schouten en Nelissen. En als er dan rollenspellen nodig zijn, dan dat ik door de dag heen kan ik mensen een beetje leren kennen. Van oh, hier is een feedback model, of weet je wel, iets van de soft skills. En dat wat ik nu echt kan, is door de dag heen kijken naar mensen en dan aan het eind ze een opzetje geven, zeg maar een rollenspel, waar ze echt uitgedaagd worden en wat heel erg bij hen past. Maar dan moet ik dus oké zijn met, ja, ik weet nog niet in wat voor rollenspel ik je ga neerzetten. Of ik weet nog niet in wat voor oefening ik je laat doen. Want wat ik goed kan, moet ter plekke gebeuren. Dus ik kan alleen maar vertrouwen dat ik die dag dat weer kan.
Ja, ja, want je zegt, want dat woord vertrouwen, dat kwam ook bij me op. Want daar heb je heel veel vertrouwen voor nodig. En hoe heb je dat gekregen, dat vertrouwen?
Ja, ik heb zo verschrikkelijk veel gespeeld met improvisatietheater. Dat je op een gegeven moment denkt, oh, ik heb nu 20 keer op een podium gestaan en ik ben maar 1 keer half dood gegaan. Maar ja, nooit helemaal.
Ja.
Dus je door het vaker te doen, kom je er steeds meer achter van, oh, weet je, het kennelijk is het allemaal niet zo heel slecht. Of ik denk bijvoorbeeld, dit is wel eens iets wat ik tegen mensen zeg, is, we denken dat we best wel een grote bandbreedte hebben. Zo van, nou, dit is onze normaal. En als ik een goede dag heb, dan ben ik echt heel goed. En als ik een slechte dag heb, dan ben ik echt zo slecht. Oh, ben ik echt gênant slecht. Ben ik zo slecht in mijn werk. En dat is gewoon niet zo. Onze bandbreedte is eigenlijk best wel smal. Van, ja. We zijn dit en we hebben een goede dag. En dan voel je jezelf best wel lekker. En misschien dat mensen ook wel aan je zien. Van, oh, ze straalt wat meer. Of, oh, ze komt het zelf zeker over. En nou, heb je een slechte dag. Nou, dat is niet heel veel slechter dan jouw gemiddelde. Maar dat is niet hoe we het zelf ervaren. Want in onze eigen wereld vinden we die extreme enorm. En dus is een slechte voorstelling of een slechte, weet ik, een slecht jaar in je bedrijf, of dat je eventjes helemaal geen inspiratie hebt, dan denk je echt, oh, einde van de wereld, dit wat erg, wow, wat een gênant slechte, weet ik, een nieuwsbrief, offerte, whatever. En dat is eigenlijk niet zo. We zijn wel een beetje hetzelfde.
Ja, zo'n mooi model van om dat weer te geven, vind ik. Want je zit zelf natuurlijk heel erg in je emotie, maar de ander ziet misschien, ach, ze heeft niet helemaal de dag. Maar denk niet, Jezus zeg, wat doet Laura dat slecht? Of wie dan ook, hè?
Ja, ja, en dat betekent dus ook, er zijn mensen die jou, ongeacht of je een goede dag hebt, nog steeds echt niet zo best vinden.
Dat ook.
Ja.
Ja.
Dus bijvoorbeeld dat jij zou moeten wachten tot je echt kei lekker in je vel voelt, want dan maak je het meest briljante podcast ooit. Nou, dat zelfs al voel jij je kei lekker in je vel, dus niet heel veel meer dan het gemiddelde.
Nee, en als ik gewoon terugkijk naar de allerbeste, leukste workshops bijvoorbeeld die ik heb gegeven. Er was er eentje, toen was ik heel erg ziek en voelde me helemaal niet lekker, maar ik kon het niet afzeggen. En ik heb het wel gedaan en het ging hartstikke goed. Sowieso, de dingen die ik het spannendst vond, was ik heel erg zenuwachtig van tevoren. Voelde ik me echt niet goed. Ik heb me eigenlijk, nou, in ieder geval is dat niet een soort 1-op-1 resultaat. Ik voel me goed, dus het wordt een goede uitslag. Ik voel me slecht, dus het wordt slecht. En dat is bijvoorbeeld iets wat mij vertrouwen geeft, is dat ik het gewoon, hoe vaker ik iets doe, dan kan ik het achteraf terugkijken. En dat doe ik ook heel bewust, van hoe ging het en hoe voelde ik me ervoor, en om die verbanden te leggen. Is dat ook iets wat jij doet, dat terugkijken?
Ja, wel veel. Ja, ik ben echt een extravert. Ik ben echt aan de buitenkant, noem ik dat dan, zeg maar. Dus in gesprek met anderen kom ik erachter hoe ik me over iets voel. En dan hoor ik mezelf dingen zeggen als, oh, ik dacht van tevoren had ik helemaal, was ik heel onzeker hierover, maar het ging eigenlijk heel goed. Of, oh, ik had dit stukje helemaal niet voorbereid, maar dat was eigenlijk juist goed, want toen kwam dit en dat. Of, dit stukje ging niet zo lekker. Ik had dit van tevoren helemaal bedacht dat het zo moest gaan. En toen het anders ging, toen kon ik mijn plan niet loslaten. Ja. Terwijl ik het mezelf hoor zeggen, denk ik, oh, dit zijn de dingen die ik tegen mijn eigen leerlingen zeg.
Ja.
Daar ga ik weer, ja. Tweede, ik zou eens denken, en een stukje zelfcompassie.
Ja.
Dat is echt iets van de laatste tijd. Van in plaats van heel streng zijn voor jezelf. Het probleem daarvan is, dat was ook gewoon een praktisch ding, is dat als je echt heel streng bent voor jezelf, dan herstel je zo slecht van een niet zo lekker moment.
Ja.
En dat kon ik me eigenlijk in voorstellingen niet permitteren. Dus dan deed ik een eerste scène en dat was dan inderdaad echt een rukscène. Nou, en dan kan ik daar aan de zijkant, kon ik daar helemaal zo in mijn eigen zelf medelijden. Zo, oh, wat erg. Oh, ik durf niet meer op. Oh. En ja, dat was weer een volgende stap. Van, oké, ja, dan was het slecht. En nu weer door.
Ja, ik vind dat super interessant. Want je krijgt dus betere resultaten dat is ook een soort stokpaardje van mij, maar dat vind ik heel erg boeiend, dat je meer resultaat krijgt als je bijvoorbeeld meer zelfcompassie hebt.
Zelfcompassie is niet alleen van, oh, warm en zacht, ja. En het is heus niet erg en je mag heus wel falen. Dat zijn, als iemand die ambitieus is en dingen voor elkaar wil krijgen, en dat zijn helemaal geen woorden waar ik dan heel erg op aanga. Terwijl inderdaad, zelfcompassie, daar krijg je meer resultaat van. Nou, dan heb je mij al, soort ja. van, dan gaan mijn oortjes al, hop, vertel ja. me meer. En ja, dan is er inderdaad wel het stukje zelfcompassie, betekent dat je echt even het resultaat moet kunnen loslaten. En daar krijg je een beter resultaat van, maar durf het dus eerst helemaal los te laten.
Precies, ja. Dat het ook oké is dat je dat eng vindt. Dat je daar ja, ook jezelf ja. in, nou ja, bijna bij de hand kan nemen. Van, joh, het is ook eng. Het geeft helemaal niet. Kom maar, we gaan het toch doen. Weet je, als een ja. als een gewone volwassene met een kind bijna.
Is er een boek wat ik heel erg, met name de titel heel erg te hard heb genomen, was de Feel the Fear and Do It Anyway.
Ja, ja precies. Ja. En wat ik ook nog dacht, ik hoor heel vaak mensen zeggen, bijvoorbeeld ook in mijn coachingstraject, dat ze zeggen, ja, ik moet mezelf schop onder de kont geven. En ken ik trouwens van mezelf ook. Maar dat het dan dus niet werkt. Dat vind ik dus interessant. Van, dan denk je dat dat de manier is waarop je iets voor elkaar gaat krijgen. Maar als dat dus niet het resultaat biedt, dan heeft het helemaal geen zin om jezelf een schop onder de kont te geven. Ik denk dat zelfcompassie vaak veel meer oplevert. Een beetje lief zijn voor jezelf. En jezelf op die manier wel er doorheen werken.
Ja, heel herkenbaar. Ook het letterlijke mezelf een schop onder de kont geven. Denk ik, oh, dan moeten meteen alarmbellen eigenlijk gaan afgaan op dat moment. Want het is zo'n illusie dat dat is wat je nodig hebt. En ik denk dat daar het stukje zelfreflectie van, ken je jezelf goed genoeg? Ik heb zien, om terug te halen naar, ik zit op podium, omdat het podium is natuurlijk heel vaak heel concreet, is dat veel professionele impro-spelers zijn mannen. En ik werk veel met groepen van alleen maar vrouwen en andere genders, andere niet-mannen. En dan praat daarover en dan zeggen ze, ja, ik moet gewoon even opstaan. Ik moet gewoon, gewoon niet bang zijn. Ja, ik moet gewoon niet bang zijn. Er zit oordeel in en er zit van alles in wat angst helemaal niet weghaalt.
Nee.
Terwijl op het moment dat je bezig bent met wat heb ik nou nodig? Waar word ik blij van? Wat vind ik inspirerend? Wat is voor mij in mijn comfortzone en niet eruit?
Ja.
Dan geef je jezelf veel meer zo van de kracht en de power om te zeggen, nou, dan in plaats van proberen die hilarische woordgrap te maken. Ik moet dat gewoon even doen. Ik moet gewoon niet bang zijn. Maar inderdaad, wat nou als je het podium opstapt en je doet juist iets wat in jouw comfortzone ligt?
Iets waar ik ook heel benieuwd naar was. Heb jij ooit wel eens in je leven het gevoel gehad van, er is iets mis met mij? Of ik moet mezelf fixen?
Ja, en ik denk dat het. Ik heb eerst een tijdje gehad, oh, ik ben niet getalenteerd genoeg. Waarom ben ik bezig met theater terwijl ik er niet eens talent voor heb? Wat doe ik hier? Wat loop ik hier mijn tijd te verdoen als ik hier niet eens talent voor heb? En daarna kreeg ik de worsteling, want ik heb zowel een soort van de businesskant als de creatieve performancekant. Dat die twee dingen samen van, ja, kies nou eens. Ga je nou bedrijfswetenschappen doen? Ga je nou theaterwetenschappen doen? Ga je in het bedrijfsleven werken? Of ga je bij een theatergroep werken? Ik ben uiteindelijk mijn eigen theaterschool begonnen. Toen dacht ik, oh, dat is grappig. Ik ben nu aan het ondernemen en ik heb een theaterschool. Misschien kunnen die twee dingen wel samen. Maar ja, ik voelde me rondom bedrijfsmensen te veel, te luid, te gek. Te veel grapjes, te veel bezig met gekleurde pennen. En rond theatermensen, dan praat ik weer over geld. Of over klanten, over conversie, over hoe kan je nou meer verkopen. Allemaal dat soort. Dat voelt dan een beetje vies tussen theatermensen. Dus ja, er zijn eigenlijk steeds zo twee gebieden waar ik steeds dacht, oh, ik pas hier niet echt tussen. En na een tijdje ging ik ook meer zien, wacht even, dit is precies waar ik moet zijn.
Ja.
Er wordt wel eens gezegd van, alles wordt pas duidelijk op het moment dat je naar de uitkijkspiegel kijkt. Weet je, als je vooruit kijkt, dan is het allemaal onlogisch. Waarom doe ik nou weer deze cursus? Waarom ben ik dat boek ineens aan het lezen? Waarom praat ik met mensen over dit onderwerp, terwijl eigenlijk mijn hoofdonderwerp iets anders is? Terwijl als je in de achteruitkijkspiegel kijkt, zie je ineens, oh, super logisch. Alles wijst allemaal deze kant op. Dat gevoel heb je in het moment niet. In het moment denk je, ik doe maar wat.
Interessant. En iets wat ik zelf steeds meer ben gaan leren, is om dus regelmatig terug te kijken. En die dingen ook weer dan even bij elkaar te rapen. Van, hé, wat heb ik eigenlijk gedaan?
Ja, en dat ben ik dus weer heel erg van jou aan het leren. Want doordat ik de hele dag bezig ben met improvisatie, is er heel veel nadruk op hier en nu. Alleen maar in het moment zijn. In het moment zijn. Dat is fijn en dat kan ik. Dan niet altijd, maar vaak. Maar door regelmatiger te kijken van, ja, wat heb ik alles gedaan? Of wat is er alles gebeurd? Dat ik veel meer soort van de verbindingen ga zien. Want jij hebt eigenlijk een hele... Jij bent nu aan het leren wat een beetje mijn creatief proces is. En ik probeer ondertussen een soort van ook weer te leren van jou. Van ja, maar dat is niet de enige manier waarop je creatief kan zijn. Niet de enige manier waarop je dingen kan ontwikkelen. En dat geeft juist weer een soort van nieuwe impuls van... Wow, hoe jij bijvoorbeeld bezig bent met reflectie en met vragen en met dingen opnieuw organiseren. Anders met boeken bezig zijn. Dat zijn allemaal van die manieren die ik super interessant vind, omdat het soort van toegevoegde waarde is op een manier die ik zelf al heel goed ken. En dat is ja. Dan theater.
Leuk. Dat vind ik leuk dat je dat zegt, want daarom wil ik ook heel graag deze podcast maken en allemaal mensen interviewen om te kijken van hoe werk jij. Ik kan juist zoveel inspiratie halen uit wat andere mensen doen. En waar voor mij een grote drijf hierin is dat ik, toen ik begon met ondernemen, dat is dan nu 12 jaar geleden, het leek alsof er een soort van vaste manier was waarop je dat moest doen. Niet helemaal een vaste manier, maar zeker ook omdat er allemaal mensen waren die vertelden dat er allemaal formules zijn. En terwijl ik denk dat iedereen, dat het heel goed is om te ontdekken wat jouw manier is. En te proberen wat werkt en ook wat niet werkt. Gewoon maar dingen te doen. Inspiratie halen uit wat andere mensen doen. En vooral, want ik kwam van een coachingsopleiding, dat ruim 3 jaar opleiding gehad. En ik heb daar heel erg geleerd. Ik heb van alles geleerd, maar een van de dingen die ik leerde was begin with the end in mind. Zorg dat je heel goed weet waar je naartoe gaat en ga vanuit daar stappen zetten. Ik blokkeerde daar dus compleet op toen ik dat zelf ging proberen. Terwijl ik heb ontdekt dat het voor mij werkt om gewoon dingen te doen en te gaan ontdekken en dan onderweg bij te sturen. Hoe werkt dat voor jou? Ben jij een begin with the end in minder? Of nou, ik heb al een beetje het vermoeden dat dat niet in ieder geval helemaal zo is. Denk ik dat jij dat wel meer hebt dan ik. Meer een einddoel in je hoofd.
Ja, en dat ik die ook wel weer steeds bereid ben weer los te laten. Dat het me wel helpt. En dat is wel een continu proces van, oh ja, nu weet ik waar ik naartoe ga, maar blijf ik nog steeds wel in contact met wat ik wil? Is dit ook degene waar ik naartoe wil? Maar ik heb door de jaren heen meer losgelaten. Je mag wel nadenken wat de stip op de horizon is. Maar de hele tijd ook bezig zijn met die stip weer laten verdwijnen en ergens anders. En dat is niet falen.
Ja. Want hoe bepaal jij richting?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik heel erg bezig ben met, nou, waar ga ik? Dat ik met regelmaat weer kijk van waar ga ik van aan?
Ja.
En ik vind heel veel dingen, dat is mijn laatste ontdekking. Ik vind echt heel veel dingen leuk en interessant. En dat is wel onhandig. Ja. Want ik heb best wel lang werk gedaan wat ik medium interessant vond. Ik had mijn eigen theaterschool. En elke keer als ik daar mensen over vertelde, dan zeiden ze, wauw, wat gaaf. En daar liet ik me onwijs door misleiden. Dus ik was helemaal aan het kwijtraken dat ik het geen leuk werk meer vond. En het klonk wel tof. En het idee, de aanname, het is mijn eigen bedrijf, dus ik zou het wel leuk vinden. Dat waren allemaal dingen die ik allemaal niet zag. En het heeft echt een bijna faillissement gekost om mezelf een beetje door elkaar te schudden van, misschien moet jij dit werk helemaal niet doen. En toen ben ik eerst gewoon, toen heb ik tegen mezelf gezegd, nu ga je eerst gewoon doen wat je leuk vindt. En dan komt daarna het hele geld verdienen, dat komt wel. Ga eerst maar gewoon even, want ik had zo lang gewerkt aan iets waar ik bijna failliet van ging en wat ik niet leuk vond. Dat ik dacht, op zijn minst ga ik nu even zorgen dat ik mijn werk leuk vind. En toen begon ik daar uiteindelijk mijn geld mee te verdienen. Dat was reizen en improvisatietheaterles. Improvisatie doen.
Wauw, wat een combi ook. Reizen en impro doen.
Ja, er waren de twee dingen die ik niet, waar ik steeds, doordat ik mijn eigen theaterschool aan het runnen was, waren dat de dingen die steeds eraf vielen. Die ik dus wel heel graag wilde, maar die ik bijvoorbeeld van, ik kan niet gaan reizen, want ik heb een theaterschool te runnen. Ik moet bereikbaar zijn, ik moet in de buurt zijn. Ik ben een theaterschool aan het runnen, dus zelf een beetje toneelspelen terwijl je geen talent hebt. Ja, dat komt dat weer terug. Dat voelde als dat het niet kon, dat niet passend was, dat het niet verantwoord was. Ik heb mezelf daarvan weerhouden. Toen ik ineens bijna failliet ging, net niet, maar daarna was echt de lol er wel af. Toen dacht ik, ja, maar nu ga ik dan ook, nu ik alles vrij heb, ik heb de theaterschool laten varen, die ben ik gewoon gestopt. Toen ben ik eerst gaan reizen en daar improvisatieles in het buitenland gaan geven. Ineens kon ik doen wat ik al die tijd mezelf van weerhouden had.
Toen gebeurd in een crisis, sorry hoor dat ik je onderbreek, maar waar ik dan heel benieuwd naar ben, lukt dat je nu op een andere manier, zonder dat je daar een crisis voor nodig hebt, om daar steeds weer naar terug te gaan? Want ik kan me voorstellen dat dat nog steeds wel eens gebeurt of niet?
Ja, want ik zou bijna zeggen, die pandemie is nu de volgende crisis die me weer even door elkaar heeft geschud.
Ja, crisis zijn ook super waardevol. Gewoon. Je hebt ze ook gewoon nodig. Ja,
ja echt, dat het bijna faillissement was echt een blessing in disguise. Ik denk dat ik zo nog een jaar, 2 jaar aangemodderd had. Hetzelfde een beetje nu met de pandemie. Ik was natuurlijk op wereldreis, dus ik was al een beetje, had al een beetje een knip. En dus een van de dingen die ik bijvoorbeeld heb gedaan voordat ik op wereldreis ging, is tegen al mijn klanten zeggen, of alle mensen waar ik van, ik stop met deze lesgeven, ik kom voorlopig niet deze trainingen geven, ik ben niet bereikbaar daar en daarvoor. Vond ik super eng, maar nu terugkijken denk ik, ja, maar dat betekent dus nu dat ik weer opnieuw mag nadenken. Wie vertel ik dat ik terug ben van de wereldreis en wie laat ik een beetje zo doodbloeden? Dat geeft me wel heel veel inzicht in waar ik van aanga. En nu de laatste tijd heb ik zoveel vaardigheden en netwerk dat ik nu meer leuke klussen heb dan ik eigenlijk aan kan. En dat is niet dat ze allemaal soort naar me toe komen, maar soort van, oké, ik ben soft skills trainer, ik heb dagvoorzitterschap gedaan, ik ben improvisatietheater les aan het geven, ik heb nu een eigen improvisatietheater gezelschap waar we voorstellingen mee maken, reizen en in het buitenland lesgeven ging supergoed. Ik heb een online cursus. Ik heb nu momenteel echt heel veel ballen in de lucht. En ik ben eigenlijk nu aan het kijken welke ballen kan ik even achter in de kast leggen. Om even
Dat is lastig ook, hè? Als je die ballen, als je dat hele leuke ballen vindt om in de lucht te houden. Maar op een gegeven moment zijn ook die leuke ballen te veel.
Ja, want waar ik aan het begin van dit gesprek soort van, oh, dit zijn alle dingen waar ik heel zelfverzekerd over ben, waar ik al door een proces heen ben, is dit onderwerp, zit ik er nog middenin.
Ja.
Dan zit ik zo van, ja, nu zit ik ineens in dit soort van luxe probleem. Oké, dus ik ben goed genoeg om al die verschillende richtingen op te gaan. Of in ieder geval om er geld mee te verdienen. Ik vind het eigenlijk ook allemaal heel leuk en interessant. Ja, dan wat? Wat moet je dan? Ik heb een soort FOMO. Wat als ik stop met dagvoorzitterschap? Weet je hoe leuk dat is?
Nee. Ja, en hoe doe je dat? Hoe ga je dat? Heb je daar, je zit er nog middenin, maar heb je al een beetje een idee hoe je daar keuzes in gaat maken?
Ik probeer dit dus inderdaad heel erg los te laten. Dus niet vanuit soort van mijn hoofd, vanuit het hele cognitieve te doen. Van wat is nou slim of verstandig. Dat is wel goed. Bijvoorbeeld een van de dingen die wij recentelijk hebben gedaan is terugkijken naar de klussen die je hebt gedaan. En dan waar ik heel veel energie van.
Ja.
En waar werd je nou echt heel goed voor betaald. En ik merkte inderdaad al van, ik kreeg al acuut FOMO. Toen ik soort van, deze klus was wel leuk, maar verdiende heel goed.
Ja.
Dan zit je zo, is dat dan niet goed genoeg? Moet ik daar dan wat mee? Of ik vind deze klus heel leuk, maar je betaalde echt best wel slecht. Dat terwijl, soort van, jij vroeg mij of ik op die manier mijn klussen wilde markeren. En ik merkte mijn weerstand al. Ik had al zoiets van, dat wil ik niet. Ik wil niet moeten onderkennen dat deze hele leuke klus, waar ik heel veel liefde voor heb, dat ik die eigenlijk moet laten varen, want hij wordt zo verschrikkelijk slecht betaald.
Ja, maar wat opvallend was dat de klussen die jij leuk vond ook heel veel klussen waren die goed betaald werden. Want dat is een ander ding wat ik heel graag ook eens met jou wil bespreken. Iets wat ik, want als ik terugkijk op mijn nu, wat zei ik nou, 11, 12 jaar ondernemerschap. De momenten waarop ik het beste heb verdiend, waren de momenten waarop ik los had gelaten hoeveel ik ergens voor moest verdienen. Op het moment dat ik heel erg ga nadenken en rekenen, want dat kan ik ontzettend goed, heb ik ook heel veel gedaan. In het begin heb ik echt alleen maar in Excel-sheets zitten dingen zitten van, oké, dan moet ik dus een workshop geven. Wist nog niet waar die over zou gaan, maar dan zou ik daar zoveel voor moeten rekenen. En dan moet ik daar zoveel voor geven en dan verdien ik zoveel. Nou, daar ben ik dus uren mee bezig geweest. Vele, vele uren. En dat doe ik soms nog wel eens in mijn hoofd. En dan merk ik altijd, dit moet ik, nu weet ik dat. Dat ik dat niet moet doen. Want het levert mij geen ene cent op. Terwijl op het moment dat ik echt ga doen waar ik van aanga, zoals je dat zo mooi zegt. Als ik echt volg waar mijn creativiteit zit, waar ik blij van word en waar ik merk dat andere mensen blij van worden. En dat versterkt elkaar vaak. Dan dat zijn de momenten waarop ik het beste verdien.
Ja.
Hoe werkt dat bij jou?
Ja, zeker. Absoluut. En dat is weer een soort. En dat kan soms moeilijk zijn, want het voelt bijna alsof je dan niet serieus genoeg neemt. Van, oh, gewoon iets wat leuk is, wat andere mensen leuk vinden, en dan verdient dat heel goed. Ja. Dan denk je, ik hoor mezelf al denken. Als ik iemand dat hoor zeggen, ja, lekker makkelijk gezegd.
Ja.
Maar het zit veel meer diepte in dan het misschien klinkt. Want iets wat ik zelf leuk vind en wat andere mensen leuk vinden, dat is niet zo licht als dat het klinkt. Dat is werkelijk waar je goed in bent, waar andere mensen op zitten te wachten, waar een markt voor is, waar de klik met je klant. Dat zijn allemaal best wel intelligente concepten die daar dan samenkomen. Maar door erover te praten op, wat vind ik nou leuk en waar maak ik andere mensen blij mee, kan het wat behapbaarder worden. En ik heb inderdaad bijvoorbeeld offertes die ik vanuit een soort lichtheid stuur. Van, ik ben echt super blij om dit bedrag te vragen. En als je het niet doet, echt your loss. Ja. Maar niet op een negatieve manier, maar van, nou, ik volgens mij moet je doen. Volgens mij is dit echt fantastisch. Dan ontstaat er inderdaad veel meer. En de hele tijd daar bewust van zijn van, ik heb inderdaad klanten gehad die me leegzogen en dat het best aardige mensen zijn.
Ja.
Dat je gewoon eerlijk moet zijn van, ja, dit is, doordat ik nu me leeg voel, moet ik niet meer met jou werken, terwijl het op papier misschien goed klinkt. Maar dan is er een soort van, ja, dan is er iets wat je nog niet met je hoofd kan bevatten, maar wat de rest van je lijf al weet. En dat is met impro ook zo. Dat je inderdaad soms denkt, volgens mij is het nu nodig dat we even heel veel emotie in deze scène brengen. Dat ik dan soms niet helemaal weet waarom. Maar dat je moet gaan leren vertrouwen op, ja, je lijf weet het al. Je onderbewustzijn, ja. Al je zintuigen staan aan. Je hoofd is eigenlijk best wel je hersenen. En het soort van het hele bewuste denken is best wel laat.
Ja. Ja, maar interessant. Want daar leggen we gewoon heel veel de nadruk op. Of dat geven we heel veel gewicht. Terwijl in die intuïtie, in dat werken vanuit energie. En dat zijn eigenlijk nog niet eens woorden die ik zo zelf gebruik. Want ik ben ook wel heel nuchter. En ik hou ook dus van resultaten. Daarom vind ik het ook interessant om dus terug te kijken en te zien. Hey, als ik zo werk, levert dat dus meer op. Voor mij en voor andere mensen. Maar we leggen zelf in ieder geval, en ik denk in de maatschappij, heel veel gewicht bij dat denken en het plannen en het structureren. Terwijl dat dus misschien helemaal niet voor iedereen even goed werkt. En dat je inderdaad dat stemmetje herken ik heel goed. Dat ik denk, ja, jeetje, een soort alsof ik verwend. Dan vind ik mezelf verwend dat ik ik wil alleen maar doen waar ik blij van word. Maar het is niet alleen dat ik dat alleen maar wil doen. Het werkt ook het beste. En als ik het vanuit die blik kan zien, dan kan ik daar ook meer inzakken.
Ja, en het op basis doen van de werkelijke data. Dat is iets waar dan de laatste tijd jij mij ook bij geholpen hebt. Van, je mag echt wel aanvoelen van waar ga ik van aan, waar word ik blij van. Hè? Maar dat niet alleen doen op je herinnering van iets.
Ja, want jij had toch ook iets ontdekt. Ik weet nou niet meer precies wat het was, maar dat je er eigenlijk zelf een beetje een onzeker gevoel over had. En toen ging je naar en toen dacht je eigenlijk dat het niet zo goed was gegaan. En toen keek je naar de data van hoeveel mensen zich ergens voor ingeschreven hadden of zo. Dat weet ik niet meer precies. Maar dat bleek dus eigenlijk gewoon best wel heel erg goed te zijn. Dus als je dan de data, kun je verschillende kanten ophelpen. Dus ja, dus daarom is dat heel interessant. Ik denk dat het in ieder geval voor mij en voor jou heel erg kan helpen om met terugwerkende kracht wel naar die cijfertjes te kijken. Maar niet zozeer vooruit al te veel op te focussen.
Nee, want ik denk dat de input mag wel een soort van data zijn. Maar als je het hebt over plannen maken of output, dat moet op basis, in ieder geval voor mij, inspiratie en een goede energie en al dat soort zweefwoorden. Want daar uiteindelijk komt, ik denk, bijvoorbeeld onze intuïtie neemt veel meer dingen, veel meer stukjes input, kan veel beter van die berekening maken, wat is nu handig om te doen. Terwijl je hersenen, dat hele cognitieve, is maar heel beperkt.
Ja.
En dus bijvoorbeeld een plan maken van, nou, wat is nou op papier een goede workshopprijs of een coachingstarief of zo. Dat neemt eigenlijk niet alles mee. Nee. Terwijl het totaal van waar zag ik de meeste mensen gelukkig in mijn les? Waar zag ik waar ik zelf met de meeste energie uit kwam? Waar had ik van tevoren heel veel zin in of niet? Dat neem je allemaal mee als je wel de input, misschien in data, maar niet zozeer het grote plannen maken op basis van die cijfers doet.
Ja, ik moet ook denken aan toen jij de eerste keer je videocursus ging geven. Toen zaten we nog te zoomen, zat jij nog in Frankrijk. En toen zei je, ja, ik zit te denken, zal ik een bepaald getal in mijn hoofd houden en dat het dan ook uitverkocht is. En toen zijn we ook samen zo gaan kijken van, maar wat levert je dat op als je dat doet? En uiteindelijk besloot je ook om dat gewoon helemaal los te laten. En uiteindelijk hebben meer mensen zich aangemeld. En ging je dat ook vanuit een andere energie? Want je ging meer aan op leuke mensen binnenkrijgen dan een exact getal binnenkrijgen. Dus wat is het wat je vooruitbrengt? Wat is wat voor jou werkt?
En daar is inderdaad wel een heel erg een naad. Ik zag vandaag iemand die zeggen over bro-marketing.
Ja.
Over een hele mannelijke vorm van marketing. En die bijvoorbeeld killing it en heel veel ambities en cijfers en targets halen en zo. En toen dacht ik, oh ja, dan moet ik even niet vergeten dat heel veel van de... En ik ben echt een sucker voor productiviteitspodcast.
Ja,
dat
is echt ik ook, mijn, ja.
Daar word ik heel blij van. Maar laten we niet vergeten dat daar een bepaalde toon, wat een beetje masculin is, wordt aangewakkerd. En dus niet per se alleen mannen, maar het is wel een beetje masculine energie. Die niet voor mij werkt. Waar ik juist heel erg van inderdaad in de kramp schiet. Of heel erg in tekorten ga denken. En dat daar soort van de sweet spot, het balans tussen wat is een goede positieve energie. Waarvan ik het gevoel heb dat het over mensen gaat. En over mij als mens gaat. En dat ik een leuk leven voor mezelf maak. Niet per se alleen maar dat werk het ding is. Dat zijn allemaal van die valkuilen die zo'n masculine toon van productiviteitsboeken of podcasts enorm bij mij aanwakkeren. Dus daar moet ik even goed over nadenken, ja.
Ja, dat ken ik ook, ja. Ja, want ik ben er ook veel over aan nadenken over productiviteit. Want uiteindelijk wat me aantrekt in het productiviteitsdenken, of althans niet zozeer in het denken, maar waarom ik me daartoe aangetrokken voel, is omdat ik ook graag zoveel mogelijk, wil doen. Ik wil dingen maken, ik wil mensen bereiken, ik heb een enorme drive. En dat herken ik in jou ook. Je hebt ook een enorme drive. Maar het gaat bij mij niet per se om de cijfertjes die daar aan hangen. Maar wel dat ik het leven, de tijd die ik heb, het talent, de creativiteit, het plezier, wat ik in mijn leven eruit kan halen, of wat ik heb gekregen, dat wil ik zo goed mogelijk inzetten. Daar zit mijn verlangen naar productiviteit en niet zozeer hoe kan ik zoveel mogelijk uren en geld, alles wat met cijfertjes gaat, gaat mijn energie bij weg.
Ja, heel herkenbaar. Ja, ik ben ik geef natuurlijk al heel lang les, nu, 18 jaar. En dat is het enige wat soort van stabiel is gebleven in mijn hele leven, is het lesgeven. En dat heeft echt te maken met dat ik doe iets en ik zie de mensen in mijn groep daardoor een impact hebben. En dat kan zijn, ze hebben het heel leuk. En het kan zijn, ze leren iets. En dat kan ook zijn, deze persoon is nu echt gefrustreerd. Want ik vraag iets heel moeilijks. En met al die varianten, zelfs de wat minder positieve, heb ik het gevoel, ik maak een verschil.
Precies.
En dat ik er ben en dat ik nu deze les geef en dat jullie nu hier zijn, dat maakt een verschil. En dat is het enige waar ik naar op zoek ben. Want als ik dat daarom... Ik was in eerste instantie bijvoorbeeld online workshops geven of online trainingen. Dat was echt wel een beetje ingewikkeld. Omdat ik dan denk, ja, je praat over een zwart gat.
Ja.
Maak ik wel een verschil? En dan zijn er inderdaad, ben je blij als iemand iets leuks in de chat zegt. Of achteraf nog een berichtje stuurt. Of als je wat meer gezichtsuitdrukkingen kan zien. Want dan denk je, oh ja, dit is waar ik het enige waar ik het voor doe.
Ja.
Een verschil maken.
Precies. Helemaal, 100%. Gewoon dat je verandering teweeg brengt. Ik word heel blij van als iemand zegt, ik zat in de Random Book Club en ik heb een leuke avond gehad. Eén, is hartstikke leuk. Maar vooral als ik daarna dan later een berichtje krijg van, daardoor ben ik heel anders gaan kijken naar dingen die ik doe. En dat is iets, een leuke avond, maar waar ik natuurlijk ook een bepaald, een andere manier van omgaan, in dit geval met boeken. Maar dat kan je op van alles toepassen. als iemand dat dan vertaalt en in zijn leven verandering teweeg brengt, daar word ik heel erg blij van. Veel blijer van dat het uitverkocht is, bijvoorbeeld. Dat zijn de andere resultaten.
Ja, dat was toen ik een theaterschool runde. Toen merkte ik, oh leuk, in het laatste seizoen heb ik 400 leerlingen. Ik had allemaal docenten die voor me werkten, dus 400 leerlingen. En ik keek naar dat Excel-sheet, dacht ik, ja, doet me niks. Ja. Het nummertje, het is, ik weet rationeel echt wel hoor, dat het dan 400 hele blije kinderen, of in ieder geval een groot deel daarvan, heel leuk kunnen theaterles volgen. Maar ik had de ervaring van het verschil maken niet. En dus op papier maakte ik het verschil wel, maar ik was niet onderdeel van die ervaring. Want ik zat op kantoor dat voor andere mensen te regelen.
Ja, en zal ze ook onderdeel zijn van de ervaring.
Ja, ja. Ja, ja, ik ga aan van het verschil maken en het zien. Niet alleen het weten, ja, maar het zien, ja, en het erbij zijn. En dan, ja, dan zou ik misschien wel kunnen zeggen, ja, maar toen had ik 400 leerlingen die heel blij waren. En nu in mijn eentje zie ik er misschien 40 per week.
Ja.
Ja, en toch ga ik daar dan, oh man, dan daar leef ik voor. Ik geef les als ik ziek ben. Ik geef les toen mijn kat net was overleden. Oh man, ik heb zoveel les gegeven toen ik net gedumpt was. Echt een gebroken hart. Maar dan weet je gewoon, ja, dit moet je dus doen. Dit ja, moet ik. Misschien trouwens om terug te komen op je vraag over hoe weet je nou of je aan het doen bent waar je gelukkig van wordt. Nou, dat was bijvoorbeeld, wanneer vergat ik heel even dat mijn hart in 1000 stukjes lag, dat was toen ik inderdaad les gaf en toen ik optrad. En toen wist ik van ja, alle andere dingen, zelfs in de kroeg zitten met vriendinnen, echt leuk hoor. Trouwens, zeker nu, ik mis het heel erg. Maar dat was niet het moment waarop ik mijn gebroken hart vergat. Wanneer ik het vergat was, toen ik aan het lesgeven was en op een podium stond. Of inderdaad een training gaf. Gewoon iets met die mensen in dat moment dan een verschil maken. Ja, dat moet ik dus doen.
Ja, mooi. Ik vond dit heel erg leuk om het zo te ontdekken en eventjes zo echt de tijd te nemen om jouw proces. En eigenlijk ontdekte ik ook weer van alles over mijn eigen proces. En waarin we in, eigenlijk zie ik veel meer overeenkomsten nog dan ik eigenlijk dacht. Dat is wel heel erg leuk om te ontdekken. Wat misschien nog wel even leuk is voor de mensen die luisteren. Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, die Laura, daar wil ik nog veel meer van horen. Laura is heel leuk om te volgen op Instagram Stories sowieso. Wat is jouw Insta-handle?
Laura Doorneweert.
En je website?
Ja, lauradoorneweert.nl.
En je bent ook op Facebook te vinden. Ja, ik zou zeggen, volg Laura ook. Zeker als je helemaal niks met impro hebt, maar wel geïnspireerd bent door alles wat ze zegt. Want dat is, jij deelt ook over je proces en de dingen die je doet en de leuke dingen die je meemaakt. En hopelijk ook weer over reizen binnenkort. In ieder geval op je Insta, ook op je Facebook. Maar ik ben zelf helemaal fan van Insta en vooral van stories. En dat vind ik heel leuk. Jij bent ook actief op stories. En daarom denk ik ook dat wij die connectie hebben kunnen maken. Omdat jij mij al kende van video, ik jou al kende van video. En ook al hadden we elkaar nooit echt gesproken, voel je dan al wel van dit is een klik of niet.
Dat is mooi gezegd, ja. En als er een les is die mensen wat mij betreft thuis mogen doen, is dat spannende stappen, zoals jij deed met mij een berichtje sturen, maar wat dat ook mogen zijn, dat geeft zoveel, daar ga je achteraf gezien altijd zo blij mee zijn. Dus ja.
Ja, hele mooie tip. Nou, Laura, dankjewel. Superleuk voor deze première van deze podcast interviews. En dankjewel voor je inkijkje, voor je openheid. Ik blijf je volgen natuurlijk, want dat
dankjewel.
Maakt me blij.